Dag Erik, welkom in de studio.
Dank je wel.
We zijn nu met Eventplanner 25 jaar bezig, van bij de start in België en in Nederland. Eigenlijk omdat we altijd gedacht hebben, dat is één markt. Hè, of dat je nu een tent huurt en die komt uit Nederland of uit België, maakt niet uit als je maar goede kwaliteit tegen goede prijs krijgt. Maar we hebben toch gemerkt, door de jaren heen, dat er een aantal cultuurverschillen zijn. Dat er heel veel eventbedrijven, maar ook klanten zijn, die over de grens willen gaan shoppen. En dat dat soms toch voor wat vreemde consequenties zorgt en minder vlot loopt dan dat je initieel zou verwachten. Jij hebt daar eigenlijk je beroep van gemaakt.
Ja, klopt. Dat doen we nu al 8 of 9 jaar ongeveer. We hebben inderdaad daar meer dan 250 à 300 bedrijven geholpen van België naar Nederland te gaan. Maar ook inderdaad te zorgen dat die marketing sales goed zit, organisatie. En we hebben ook heel wat evenementbedrijven of bedrijven effectief die in die eventsector actief zijn geholpen. En ook daar zien we effectief die, ja, die verschillen, die culturele verschillen, die toch voor zorgen dat een samenwerking niet altijd evident is. Mm-hmm. Of dat gewoon ook puur, want je wilt natuurlijk dat je evenement winst brengt, hè, winst opbrengt, mm-hmm. ja, dat daar ook nog groei mogelijk is als je rekening houdt met een aantal culturele verschillen.
Ja, je zegt nu net van België naar Nederland, maar als ik me niet vergis, doe je het ook omgekeerd.
Ja,
Nederlandse bedrijven die de Belgische markt op willen. Nu, lijkt een enorm thema. Waar starten we? Misschien bij evenementen als such? Zitten daar verschillen?
Daar zien we inderdaad verschillen. Hè. Ik kan echt dagen, zelfs een hele week, vullen met te spreken over die verschillen en hoe dat je die kunt oplossen. We hebben al zoveel voorbeelden gezien. We gaan dat proberen in 20, max 30 minuutjes samen te vatten. En ik zou 3 zaken zeker willen meegeven. 1 is het verschil in de organisatie van uw evenement.
Okay.
2, de communicatie van uw evenement uiteindelijk. Dus de marketing, de sales die je moet doen. En 3, dat is een beetje atypisch, hè, maar ook wel een belangrijke. En zeker voor degenen die bezig zijn en die vandaag aan het kijken zijn met teambuilding activiteiten enzovoort. Van ja, er zijn heel veel Belgisch-Nederlandse bedrijven hè, die ze de Benelux-organisatie hebben, waar ze ook wel merken dat die teams niet altijd even goed overeenkomen. Pas op, on the surface, hè, op de oppervlakte blijft alles goed, maar het zet toch altijd dat die Hollanders of nou die Belgen. En daar kan ik ook wel wat over vertellen, hoe dat je misschien bepaalde zaken in je teambuilding kunt steken. Dus mensen die teambuildings organiseren, ook blijven luisteren tot het einde. Daar kan ook nog wel een aantal leuke zaken naar voren komen.
Oké, maar we gingen starten met die organisatie.
Ja, die organisatie. Ook daarin ga ik proberen een aantal leuke anekdotes mee te geven. Maar we zien effectief wel dat Nederlandse en Belgische evenementbedrijven, dat daar een verschil zit uiteindelijk in die organisatie van je evenement. In die mate eigenlijk dat een Nederlands bedrijf, als wij dat zien, hè, als wij met die mensen samenwerken, ja, die hebben echt een hele strakke planning. Alles is op voorhand eigenlijk uitgewerkt. Alles wordt overlegd. Er wordt een heel groot plan gemaakt uiteindelijk. En ja, het klinkt misschien wat cliché. Bij de Belgen is dat ook een beetje zoals de Belgische politiek. We zien wel wat er op ons afkomt. En als er een probleem is, lossen we dat probleem op. Als het zich stelt. Hè. Dat was trouwens ook ooit een oud-premier die dat heel mooi heeft verwoord uiteindelijk. Wat niet wil zeggen dat er Belgische bedrijven zijn die dat niet goed plannen, want er is altijd zoiets van, er is niet de Belg of er is niet de Nederlander. Oei, ik zie niet de Nederlander. Maar wel, ja, de gemeenschappelijke deler, die komt toch altijd wel terug. En het is een hele belangrijke, ik kan daar even een verhaaltje van vertellen uiteindelijk. Stel nu, hè, het heeft niks met de evenementenwereld te maken, maar het is wel een goede metafoor, of een goede metafoor. Zijnde, stel dat er een kraan lekt. Dan gaan we eens kijken hoe dat Belgen of Nederlanders die kraan gaan herstellen. Als dat in een Belgisch bedrijf is, ja, dan wordt er dan gekeken en zeggen van ja, die kraan, kan die nog mee of niet? Ja, het stoort mij nog niet te hard dat die aan het lekken is. Laat die nog maar even lekken en we gaan er eens een keer naar kijken als we tijd hebben om die te herstellen. En uiteindelijk gaat die kraan blijven lekken. En op een gegeven moment wordt er gezegd, oké, die moet hersteld worden. Wat doet een Belg dan? Die gaat dan kijken, we moeten iemand vinden die dat kan herstellen. En we bellen die, we laten die komen, die persoon die komt. Die kijkt eens naar, die gaat eens terug. Die zegt van, ja, ik zal u wel laten weten wanneer dat kan komen herstellen. Dan komt in die kraan herstellen. Oei, ja, het is toch precies nog iets anders dan ik dacht. We gaan een andere keer terugkomen of ik moet nog een paar dingetjes gaan halen. En dat is zo heen en weer gaan uiteindelijk. En uiteindelijk raakt die kraan hersteld en die kraan is hersteld, punt. Als een Nederlander die kraan wil, of een Nederlands bedrijf die kraan wil laten herstellen, dan wordt er eerst eens samengezeten van, oké, hoe komt het dat die kraan eigenlijk hersteld wordt? Wat kunnen we eraan doen? Zijn er nog meer kranen in het bedrijf die van hetzelfde type zijn, die ook kunnen gaan lekken? En dan wordt een heel plan gemaakt, hè, wanneer die kranen allemaal moeten hersteld worden of nagekeken worden, wie dat gaat doen, welke verantwoordelijkheid, die wordt mee aan boord genomen in die vergadering. En dan wordt echt een plan gemaakt van die dag gaan we het herstellen, dan sluiten we het water af, dan gaan we dat vervangen, dan gaan we dit enzovoort. En dan zie je eigenlijk al meteen ook naar je organisatie van evenement, dat die Nederlanders dat enorm strak blijven doen, van tot in de detail eigenlijk georganiseerd. België gaan dat ook heel strak organiseren, maar niet zo strak als die Nederlanders. En dat zorgt soms voor fricties. Ik kan aan een kleine anekdote erbij vertellen. Mm-hmm. Wij zijn op dit moment bezig met een zeer groot Nederlandse organisator van beurzen en evenementen binnen de B2B-wereld.
Ja.
En wij willen zelf ook een groot evenement organiseren over die verschillen België en Nederland. En ze zeggen van, ja, we hebben zelf ook het een tijdje geleden in België geprobeerd om daar beurzen te organiseren. Dat was toen in de marketingsector. En hij zegt van, ja, we hebben er wel wat winst uit gehaald, maar dat doen we nooit niet meer. Ik zeg, je hebt toch winst gehaald? Dan wil je dat toch opnieuw doen? Ja, nee, we kregen er echt buikpijn van om met die Belgen samen te werken. Dat was zo
dat
van...
Dat die te nonchalant waren.
Om te nonchalant en we zien het wel en het komt eraan. En we gaan het organiseren op moment... we gaan het wel plannen, maar er kan nog zoveel meer bijkomen uit het voortschrijdend inzicht dat wij hebben uiteindelijk. Terwijl in Nederlands moet dat echt heel strak zijn uiteindelijk. Alles moet op voorhand uitgeschreven zijn en we volgen wat er is afgesproken uiteindelijk. En dat zorgde inderdaad voor frictie. En
dat los was van het feit dat dan de twee aanpakken voor- en nadelen zitten.
Ja, er zijn voor- en nadelen, absoluut. Maar in het hoofd van een Nederlander kan dat niet, terwijl dat een Belg soms ook zot wordt van die strakke aanpak uiteindelijk die, die Nederlanders gaan doen. En dat is al sowieso, als je dan met Nederlandse of Belgische evenementenbedrijven of leveranciers gaat samenwerken, die ook met elkaar moeten gaan samenwerken, daar zie je effectief wel die, die verschillen. En dat is gewoon proberen te zorgen voor begrip. Dat is kijken in elkaars hoofd en zeggen, oké, waarom is dat zo strak georganiseerd en wat is het voordeel eraan? Maar ook inderdaad, durf af te wijken van je plan. He, van, we weten allemaal, in een evenementensector, daar kan van alles gebeuren. En dan moet je inderdaad ook dat plan B hebben, of misschien een plan C, enzovoort uiteindelijk. Of gewoon een improvisatie op het moment zelf. Dat is soms nog altijd het beste is, want als het huis brandt, dan moet je niet eerst allemaal op een stoel gaan zitten en overleggen. Ja, wat gaan we doen? Wie gaat er blussen? Wie gaat het water halen? Nee, dat is gewoon doen en dingen. Dus het heeft zijn beide voor- en nadelen natuurlijk.
Het kan zelfs, als je er zo mee omgaat, zou het zelfs een interessante piste kunnen zijn om op basis daarvan bepaalde leveranciers te zoeken. Voor bepaalde aspecten heb je misschien net iemand nodig die heel flexibel kan zijn op de laatste moment. En op andere aspecten heb je misschien net iemand nodig die zeer gestructureerd en
Klopt. Hè, zeker als je structuur, als het een heel groot evenement is bijvoorbeeld en je basis, als je zorgt dat die moet in orde zijn, gaat dan inderdaad naar die gestructureerde aanpak uiteindelijk. Maar aan de andere kant, er kan zoveel gebeuren. Is de outdoor, indoor evenementen, slecht weer plots, is er... je weet zelf, hè, in de sector. Een evenement waar dat nooit iets op, onverwacht gebeurt, dat is op twee handen te tellen waarschijnlijk. Hè. Dus er gaat altijd wel iets gebeuren. En dan, zoals gezegd, is een heel mooie aanvulling. Daarnaast eigenlijk ook, waar worden de budgetten naartoe gestuurd uiteindelijk? Hè. Een Nederlander gaat heel snel eigenlijk kijken van... we steken liever meer budget in zorgen dat de aankleding enorm is, dat die heel mooi is, dat alles goed is enzovoort. Een Belg gaat misschien aan de vloertegels minder gaan uitgeven, hè, als we daar het goede koper kunnen pakken. Dat is goed, zolang dat de catering maar bijvoorbeeld heel goed gaat zijn.
Ik had gehoopt dat we het niet over de bitterballen gingen hebben.
Het is heel grappig dat je nu zegt die bitterballen, omdat ik daar eigenlijk ook al iets over zeggen. Wat die Nederlanders met die bitterballen nemen, begrijp ik ook niet altijd, hè, maar dat komt altijd terug. Hè. Bitterballen. Elke hapje, elke evenement, elke borrel, die bitterballen komen terug.
Er is niks verkeerd met een goede bitterbal.
Lekker, absoluut. Ook een klein voorbeeld. Ik was twee jaar geleden werden op de Nederlandse ambassade in Brussel uitgenodigd, op Koningsdag toen. En ja, dat was een heel chique receptie, heel mooi, heel verzorgd. En dan komen dan hapjes met salm en hapjes met paté en allemaal. En ja, echt fijne, afgewerkte hapjes. En dat waren ook bitterballen. Dat is zo van, je zag ook zo van, en ook weer opnieuw zo heel mooi opgelijst welke hapjes dat er allemaal aankomen, gepland. Dan dat hapje, enzovoort. Dat de mensen weten, ah ja, nu komt dit hapje. En dan stond er op het laatste zo, bitterballen. En dan denk je van, oké, maar dat past gewoon bij hen uiteindelijk. Maar inderdaad, dat Bourgondische, dat hebben wij als Belgen veel meer uiteindelijk. En dat moet goed zijn. Dat wordt ook inderdaad ook, als een evenement georganiseerd wordt, geëvalueerd wordt, ja, dan kijken ze ook, zeker in België, naar de catering. Was die goed? Of heeft een Belg goed gegeten, ja of nee? Ja, dat zien we gewoon, dat daar voor Nederlanders gaan ze sneller naar bitterballen of naar snacks of naar pizza's of kleine dingetjes enzovoort, die makkelijk klaar zijn, dit en dat. Al de rest moet wel top in orde zijn, geen fantastisch luxueus interieur, maar dan zijn het wel snacks. Terwijl andersom het ook kan zijn, hè, dat die Belgische dingen, ja, dat moet een goede pasta zijn, er moeten frietjes bij, er moeten weet ik veel wat. Het moet echt verzorgd zijn en eventueel zelfs ook, ja, luxe hapjes. Een voorbeeld te geven ook. Ik heb zelf ook regelmatig open workshops georganiseerd over België en Nederland. En ik had er eentje georganiseerd in Nederland. En een stuk of 20 mensen die waren afgekomen om zo'n training te volgen. En dat was in een hotel. En je weet, ja, catering in een hotel, dan moet je per persoon een bepaald bedrag betalen. En dan geven ze je een pakketje. En ja, ik had een pakket genomen uiteindelijk. Het was niet basis, het was ietsje meer. En ja, op een gegeven moment komen ze die brengen in de zaal. Ja, en tijdens de lunch, Steven en ik, en Sven en Van Oot, waren ze aan het kijken van, amai, dat stelt toch eigenlijk niet veel voor. Hè? Die mensen gaan dat eigenlijk niet goed vinden. Hè? Dat was wat soep, wat kroketten, wat brood en dan nog wat plakjes kaas. Dat was het eigenlijk.
Ja.
En wij zeiden van, Jezus, ja, dat gaan ze hier niet goed vinden. En ineens horen wij zo'n Nederlander achter ons roepen, nou jongens, dat hebben jullie fantastisch goed geregeld, die lunch. Wauw, wat een luxe. En wij alle twee zeiden van, oké, de standaard ligt hier toch anders.
De verwachtingen zijn inderdaad anders. Nu, als we het over catering en lunch hebben, is er nog eentje die vaak naar boven komt. In België kijken we er niet raar van op als er een glas wijn 's middags gedronken wordt. Mijn ervaring is, als ik dat in Nederland probeer, dat er heel raar gekeken wordt. Dat ik dat überhaupt durf tijdens de werkuren een glas wijn drinken.
Ja, tijdens heel veel trainingen krijgen we dat ook constant te horen. Zo van, nou, jullie drinken bier of wijn tijdens de lunch of tijdens het evenement. Dat is inderdaad, bij die Nederlanders komt ook een beetje vanuit die eigen cultuur. Dat Calvinistische, hè, dat is ook inderdaad in Nederland, als je de kaart van Nederland bekijkt, dan kan je eigenlijk een lijn trekken, een soort van diagonale lijn, doorheen heel Nederland, de Bijbelbelt noemt dat. En die zijn absoluut tegen alles wat alcohol is en dergelijke. Ook al meegemaakt dat ik op een beurs stond en wij gaven dan Belgisch bier mee met ons etiket van ons bedrijf bij. En ja, we hebben al meegemaakt dat er mensen kwaad worden dat wij bier meegaven, bijvoorbeeld.
Maar ik denk dat een belangrijke takeaway is. Ik denk dat er niemand treurig wordt, ook in Nederland niet, dat je een luxe hapje aanbiedt in plaats van een bitterbal.
Ja.
Maar je moet wel met die dingen rekening houden die voor mensen schofferend kunnen zijn. Ja. Want het omgekeerde kan soms wel een probleem zijn. Als je in België op een fancy receptie een bitterbal serveert, dat kan ook in het verkeerde keel gaan schieten. Net zoals dat biertje in Nederland misschien een issue kan zijn.
Ja, dan is het inderdaad van, oh my god, ik kom niet met bitterballen, terwijl dat toch wel een top evenement is en dergelijke. Dan is het zo van, we zijn niet goed genoeg. Hè? Ze serveren de bitterballen aan ons. Terwijl die Nederlanders er gewoon helemaal los op gaan op die bitterballen. En gewoon dat normaal vinden dat er gewoon snacks worden gegeven op een top evenement of op een chic evenement uiteindelijk. Dus,
ja.
Dus dat is inderdaad een groot verschil.
Maar bij heel veel van die dingen neem ik aan dat het gewoon belangrijk is om je bewust te zijn van die verschillen. En daar ook naar te handelen, afhankelijk van wie is je doelgroep en op welke manier ze dan samenwerken.
Ja. Klopt, inderdaad. En ook gewoon vooral kijken, hè, waarom doet die Nederlander of waarom zou die Nederlander of Belg dat doen uiteindelijk niet alleen in uw organisatie en samenwerking, maar ook inderdaad, wat wil mijn Belgische of mijn Nederlandse evenementenbezoeker eigenlijk zien en wat verwacht hij? Kijk naar die standaarden uiteindelijk. Dat is een hele belangrijke. Nog een ander klein voorbeeld, en dan kunnen we naar het tweede deel gaan, is de beleving van een evenement. Terwijl in België is het echt heel fel het programma. Het programma is heel belangrijk, hè? Zowel in B2C als in B2C, B2B. B2C bijvoorbeeld, ja, evenementen of festivals. Hè? Mm-hmm. We weten inderdaad, wij kijken als we naar Rockwerchter gaan of naar Pukkelpop, wie staat er op dat affiche? Dat is belangrijk. In Nederland is het meer de beleving uiteindelijk. Ja, we gaan naar Lowlands, maar of
wie dat
daar
er
nu...
komt,
ja, maakt niet uit. Wie dat er komt, maakt niet uit. Zolang dat we ons maar amuseren. En je ziet ook, op die evenementen is er enorm veel randanimatie. En ga je het vooral over het samen zijn en het een weekendje of een dagje uit. En in België is er van, wie komt er? Waren die goed of niet? Ja, die waren... En dat is eigenlijk de waardemeter van die Belg. Maar in B2B, idem dito... In België is het inderdaad ook zo, stel dat je een dag gaat organiseren met allemaal sprekers bijvoorbeeld.
Het
gaat over die sprekers. Hè? En op de evaluatie hebben die goed gesproken, ja of nee, heb ik iets eraan overgehouden. In Nederland is het inderdaad wel ook belangrijk wie komt er, want je wilt wel een trekker hebben uiteindelijk. Maar tegelijkertijd, en dat is inderdaad zo, die Nederlanders die komen niet buiten als er niks leuk aan hangt uiteindelijk. Dat kan een goede spreker zijn, want die denken van nou, ik zoek het wel gewoon online op en kan het ook wel ergens anders vinden. Maar als er nog eens een leuk item bij is, van je kunt iets speciaal gaan doen op dat evenement, of we gaan iets bezoeken, dan komen ze wel naar buiten uiteindelijk. Dus je ziet inderdaad, voor die evenementen, B2B, gaat er altijd nog een extra trekker moeten gaan voorzien in Nederland, dan in België, want daar gaat het over de inhoud en daar gaat het over de beleving.
Voordat we gigantisch veel comments krijgen op deze aflevering, nog misschien eens even herhalen. We spreken natuurlijk in algemeenheden.
Ja.
Trends in verschillen. Er zijn ook Belgen die wel graag bitterballen eten.
Tuurlijk.
En Nederlanders die graag een glas wijn drinken, uiteraard.
Ja, anders zouden we geen alcohol in Nederland hebben en geen bitterballen in België, uiteraard. En het gaat niet alleen over dat eten, maar we weten nu inderdaad ook... Wij hebben nu al 250, 300 bedrijven geholpen. Ja, er gaan er altijd een aantal tussen zijn die heel hard op... Nederlanders die heel hard op een Belg lijken. En heel veel Belgen die op een Nederlander lijken uiteindelijk. Je hebt net ook gezegd tegen mij, je bent zelf ook een heel direct persoon en je hebt heel weinig moeite om met Nederlanders te communiceren.
Ja, ik heb ooit in een meeting de opmerking gekregen dat ik nog directer was dan de Amsterdammers. Dus.
Ja, dan is het wel mooi.
Ik weet niet wat dat mooi is.
Ja, maar allee, uiteindelijk, als je dan met die Nederlanders spreekt, dan krijg je die zaken ook te horen uiteindelijk. Dat is ook de reden waarom ik die verbinding breng tussen die twee landen. Ze noemen mij eigenlijk al meer dan 10, 15 jaar de meest Nederlandse Belg. En soms Nederlanders vragen zich echt luid op of tijdens een training van ja, ben je wel een Belg eigenlijk? Dus ja, dus 100% Belgisch bloed in mij. Maar het is natuurlijk dus niet de Belg, niet de Nederlander, maar het is eigenlijk wel de grote gemeenschappelijke deler. Dat komt toch altijd terug. En jammer genoeg zien we toch ook wel dat er heel veel waarheid zit in die clichés.
Ja.
Dus je kunt zeggen maar ja, er zit echt veel waarheid in.
Oké. Tweede topic.
Communicatie.
Op de lijst is communicatie, inderdaad.
Ja.
Hoe pak je dat aan? Waar zitten daar de verschillen?
Ja. Het is heel moeilijk om meteen België en Nederland, maar we gaan proberen die twee samen te brengen uiteindelijk. Mm-hmm. Wat we heel fel zien is dat de Nederlanders, als die naar België gaan, heel fel eigenlijk op die, vooral op prijs spelen uiteindelijk, en hele korte lijntjes richting de bestelknop van koop mijn ticketje, hè. Willen we het beter duwen. En in België brengen ze toch altijd wel een bepaald verhaal.
Ik wou net zeggen, want toen je dit aan het vertellen waart, was ik al aan het denken van, zorg eens eerst dat je mijn vertrouwen wint, alvorens dat ik nog maar naar die bestelknop zou willen kijken.
Ja, klopt. Ik merk dat heel fel, hè, als er ook zo evenementen zijn in B2B bijvoorbeeld, en je wilt een ticket bestellen, of wij doen een audit bijvoorbeeld voor zo'n evenementenorganisatie, die willen... Ja, het staat op die homepagina heel duidelijk, bestel hier. Maar ik weet nog niet wie dat er komt. En soms moet al bestellen, hè, voor een early bird, terwijl er maar één spreker bevestigd is in Nederland. Dan denk je van, ja, we wachten toch wel even, want ja, één spreker, één zwaluw maakt talenten niet. En in België komen ze eigenlijk eerst met een volledig programma af, want dan weten we, oké, dat moet echt knallen, dat moet goed zijn uiteindelijk. Ze gaan uitleggen waarom doen we dat evenement, waar is dat evenement, hoe kunnen we daar geraken, hè, met openbaar vervoer of met een auto, wie komt te spreken, leuke foto's, aftermovie van vorig jaar enzovoort. En in Nederland is dat gewoon, het gaat over de naam, het gaat over het evenement zelf. Ja, je bent actief in die sector, dat moet hier zijn, want dat is het moment om dingen. En dan duwen ze je eigenlijk zo snel mogelijk naar die bestelknop. En een Belg die heeft eigenlijk verschillende stapjes nodig. Wij zeggen altijd, een Nederlands bedrijf of dat nu een evenementensector is, e-commerce, zaken, zakelijke dienstverlening, whatever, die willen altijd één snelle rechte lijn naar die bestelknop of die winkelmand. En in België is dat andersom. Dat is echt zo een kronkelwegje. We gaan eerst een aantal zaken checken en dan pas gaan we bestellen. Dat zien we ook in de cijfers van Google bijvoorbeeld. Hè. Gemiddeld, een Belg bij grotere aankopen, 17 pagina's per keer voordat ze gaan bestellen. In Nederland is dat minder dan de helft ervan bijvoorbeeld. Hè, als we telefonische contacten zijn. In België duurt een gemiddeld gesprek met een leverancier 3 tot 7 minuten. In Nederland is dat altijd binnen de 2 minuten afgerond. Dus je ziet dat die Belg heel veel meer informatie nodig heeft. En in Nederland, ja, zoals ik gezegd, die koopt gewoon van nou, het is de beleving, ja, we zien wel en let's do this.
Ja. Zijn er nog andere communicatieaspecten die anders zijn?
Ja, klopt. Wat we zien, ik ga een voorbeeldje geven van, ik kan gewoon de naam noemen, Strong Viking. Dat is inderdaad een bedrijf dat in obstakelrace doet. Trouwens ook, kleine anekdote, of even een zijsprongetje. Ik vind dat eigenlijk heel grappig om te zien van, een half jaar geleden heb ik gelezen een artikel dat Spartacus ermee stopt. En stopt ermee in België, want hun persbericht leidde, ja, de mensen willen geen obstakelruns niet meer of zo van die zaken, die willen allemaal gaan lopen en een beleving maken bij het lopen enzovoort, en je ziet dat de marathons in trek zijn enzovoort. Ik vond dat een hele rare communicatie.
Ja, als je gaat kijken, Hyrox is nog nooit zo populair geweest, voilà, en is eigenlijk ook een vorm van obstakelrun.
Ja, inderdaad, dus ze zeggen, ja, het is inderdaad, naar dat lopen en die Hyrox enzovoort, dus wat wij nu doen, dus we gaan ermee stoppen. Terwijl ik eigenlijk al 2 jaar eigenlijk Strong Viking begeleid. Ja, en die mannen die verkopen hun evenementen allemaal uit in België. Dus dan denk ik van, wacht, hoe komt dat? Ik bedoel, misschien is de communicatie is dan anders, of de organisatie is anders, of uw targeting is anders. En die Strong Viking, we hebben daar een traject mee gedaan, een heel oude training gegeven aan die mannen, hoe dat ze inderdaad in België nog beter kunnen gaan evenementen gaan verkopen. En ook daar was dat heel duidelijk van, ja, voilà, koop nu je ticket. Maar ik weet nog niet wat Strong Viking is. En hoe zien die obstakels eruit? En wat kan ik allemaal doen? En wat is het verschil tussen de 4, de 7, de 11, de 14 en de enzovoort kilometer? En is dat goed? Als ik nog niet getraind ben, hoe kan ik dat wel aan? En wat moet ik dan best doen? En hoeveel moet ik trainen? Enzovoort. En je ziet ook inderdaad dat die mannen dan zo heel snel gaan naar die bestelknop, maar tegelijkertijd ook alles doen om dat evenement toch vol te krijgen. Want op een gegeven moment, hun advertenties, ging over ja, het leukste familieuitje van België of het leukste familieuitje van Nederland. En terwijl ik zoiets heb van, wacht, een Strong Viking, ik bedoel, dat is...
Stoer.
Hè, van, dat zijn allemaal mensen die bezig zijn met sporten en die daar een uitdaging vinden om tegelijkertijd eigenlijk ook die obstakels te overwinnen enzovoort. En je ziet ook de meeste mensen die er rondlopen, dat zijn mensen die echt in de fitness zitten of echt bezig zijn met sport. En ja, uiteraard is het leuk om dat met je kinderen en gezin te doen, maar dan is heel hun communicatie volledig op dat leukste. Dus ja, je moet zeggen van een Strong Viking, van wauw, wij kunnen dat hier. En dan komt er, ja, het leukste familieuitje van België. En dan denk ik van, waar komt dat? En dan zitten daar ook in die meetingzaal, dan zit er achteraan de CEO, de eigenaar, de oprichter, de marketingmanager, een paar mensen van het team. En ik zeg, maar waarom doen we in één keer van uw propositie A naar een propositie B om dat vol te krijgen? Ja, want dan kunnen we ook nog gezinnen aanspreken enzovoort. Dus die denken van, alles voor die sale. En ik vraag dan die ondernemer, ik zeg die eigenaar, ik zeg, is dat de reden waarom dat jij Strong Viking hebt opgericht? Ja, nee, dat is echt voor de sportman, de stoere sportman of sportvrouw enzovoort. Zeg, maar waarom laat je dan toe dat heel je communicatie omgedraaid wordt? Hij is de marketingmanager, hij beslist. En daar zit al een groot verschil in Nederland versus België. In België zou dat bijna nooit kunnen. Dat de eigenaar die het opgericht heeft uiteindelijk zegt van, ja, jij bent de marketingmanager, jij beslist als je weet dat het niet goed is. Want je gaat daar wel extra mensen mee aantrekken, maar je gaat misschien ooit op een moment zoiets hebben van, al die sportmensen die gaan zich niet meer aangesproken voelen in hun communicatie daarover. En toevallig stond daar, ja, we waren verder in die training, en ik zag er in één keer aan de zijkant een kalender. En ik pak die kalender en ik was eens door aan het bladeren. Ik zeg, wauw, wie heeft dit hier gemaakt? Dat was een kalender met allemaal van die leuke foto's van mensen die aan het klimmen waren en door modder aan het gaan waren. En we leave no man behind and fear is only in your head. Allemaal van die leuke spreuken. Ik zeg, wie heeft dat gemaakt? En die ondernemer, die zei, ja, ik. Ja. En ik zeg, oké, maar waarom doen we dan niet gewoon uw communicatie zo? Dit is effectief de kern van uw evenement uiteindelijk. En ja, dat is toch al een groot verschil. Terwijl dat in België, ja, daar ga ik het wel over, dat verhaal. En waarom zijn we er ooit mee begonnen?
Als je dan even verder spoelt en je kijkt naar... Je hebt die tips gegeven, ze gaan ermee aan de slag. Zie je dan ook effectief effect?
Ja. Algemeen, en nu ga ik even heel Nederlands doen, maar ja, nee. Ze noemen mij de meest Nederlandse Belg, dus dat mag dan wel. Hè. Algemeen eigenlijk, de mensen of de bedrijven die rekening houden met die culturele verschillen die wij effectief benoemen in zo'n audit of in zo'n training, en daar verder op inspelen, die groeien met 2 tot 3 cijfers voor de komma. Dus wij zitten met winstcijfers 20, 30, 80, 90% en sommigen die het echt tot in de detail uitvoeren, al meegemaakt, 140%, 159%.
Puur door communicatie aan te passen.
Puur door communicatie aan te passen op die culturele verschillen. Want we zeggen ook altijd van ja, die taal tussen België en Nederland, dat is hetzelfde, Vlaanderen, Vlaams, Nederlands. Maar dat is uw grootste valkuil. Iedereen denkt van nou, we nemen dat er wel even bij of we doen dat gewoon. Terwijl dat er echt wel... ze denken van, we gaan Nederlanders, we gaan wat amai ertussen gooien. En Belgen zeggen, we gaan een beetje vernederlandsen uw tekst, maar daar ga ik niet op. Dat is niet uw winst. Uw winst is de manier waarop dat je uw communicatie opzet. Wanneer ga je wat zeggen? Op welke, in welke fase bijvoorbeeld? Hoe houd je rekening met het consumentengedrag van de Nederlander en van de Belg? En die is gewoon ook anders van elkaar. En ja, er zijn genoeg sociologische onderzoeken gedaan van Hofstede, van Erin Meyer enzovoort, waarin dat gewoon heel duidelijk naar voren komt, er is in Europa geen buurland zo verschillend als België en Nederland. Alleen, we hebben die valkuil, ergens een goed teken, die taal die hetzelfde is, maar dat is ook je grootste valkuil uiteindelijk.
Want je gaat ervan uit dat alles hetzelfde is.
Je gaat ervan uit dat alles hetzelfde is.
Er is... We hebben nu al heel veel over de organisatoren gehad en mensen naar een evenement krijgen. Een deel van ons publiek zijn ook de eventbedrijven zelf. Ja. En iets wat ik de afgelopen 25 jaar heel vaak gehoord heb, maar ik ben heel benieuwd naar uw professionele mening daarover, is als ze pak een tentverhuurder of een ander eventbedrijf die iets aanbiedt. Wat we heel vaak zien is als een Belgisch bedrijf de Nederlandse markt gaat, dat daar redelijk oké loopt en dat ze worden gezien als een sympathieke Belg en best wel geaccepteerd worden in een salesproces als salesmensen. Omgekeerd hoor ik heel vaak dat dat echt een uitdaging is. Een Nederlands bedrijf dat de Belgische markt op wil, daar gaan de Nederlandse salesmensen heel vaak als agressief, te direct worden beschouwd en gaat de deur gewoon bij die Belgen toe. Is dat iets dat je herkent? Daar nog tips over hebt?
Als wij met Nederlandse salesmensen spreken en trainen, dan zeggen ze zelf, we staan 2-0 achter voordat we beginnen, gewoon omdat we Nederlander zijn. En ik heb daar ook een hele leuke uitspraak over uiteindelijk, is dat de Nederlanders die houden wel van de Belgen, maar die respecteren ze niet. Mm-hmm. Dat is gewoon van nou, vanuit die dingen van wij staan verder, wij kunnen het beter, wij weten het ook beter. En we vinden de Belgen, zij vinden dan de Belgen sympathiek met dat Bourgondische kantje en het leuke accentje en dergelijke. Andersom houden de Belgen eigenlijk niet van de Nederlanders, maar ze respecteren hen wel. Omwille van hun handelsgeest, omwille van hun organisatieskills die ze hebben uiteindelijk. Maar dat zorgt voor frictie. Een Belg heeft... Makkelijker binnen geraken bij een Nederlands bedrijf, maar heeft dan ook weer al opnieuw een drempel.
Moeilijk te closen misschien.
Moeilijk om te closen. Waarom? Omdat ze nog altijd ergens dat vertrouwen missen. Terwijl, ja, we hebben het vertrouwen van Nederlands naar België gesproken, maar die Nederlanders die denken van ja, waarom zouden wij met een Belg moeten gaan? Want jullie staan organisatorisch minder sterk dan wij. Ook technologisch staan de Nederlanders verder. Wat ook totaal niet waar is uiteindelijk, want wij staan ook in België ver op een aantal vlakken.
Kijk waar het beste festival ter wereld wordt georganiseerd.
Voilà. Kijk, maar in de hoofden van de Nederlanders denken ze van die Belgen lopen wat achter. Maar ja, zolang dat jij die mentaliteit hebt, dan ga jij inderdaad sowieso als Nederland in België heel weinig kunnen doen. En andersom eigenlijk, als Belg in Nederland, moeten we extra je best gaan doen om die Nederlander met de juiste argumenten te gaan overtuigen. Maar we hebben wel goed nieuws. Want uiteindelijk, waar zijn de Belgen heel goed in? In het vertellen van hun goede verhaal uiteindelijk. Dus de sales zal niet agressief zijn, is wat rustiger. En uiteindelijk gaat die Nederlander daar ook wel overstag op gaan. Want wij merken dat zelf als we op een beurs staan bijvoorbeeld. Ja, wij laten de mensen eerst vertellen van, oké, waar zijn we mee bezig, wat doet je, enzovoort. En die mensen vinden dat geweldig. Die zeggen letterlijk van, wauw, jullie luisteren naar ons. Oh ja, die zijn dat niet gewoon, want die Nederlandse salesmensen, dat is zoals je zelf zegt, agressief, snel, scannen, ik wil jou, zodat ik jouw e-mailadres heb en we gaan je daarna bestoken met e-mails en bellen en allemaal. En een Belg, ja, die heeft nog iets van, kijk, hij vertelt eens, hoe kunnen we u helpen, enzovoort. Ja. En uiteindelijk, ja, dat kun je net uw sterkte van maken in die Nederlandse markt. Omdat gewoon
op voorwaarde dat je tot een punt komt. Want je hebt ook heel veel Belgen die dan beginnen te luisteren en oh, we zouden dit of we zouden dat voor u kunnen doen. Dat straalt geen vertrouwen uit.
Nee, want als uw salesproces weken duurt uiteindelijk, dat is in Nederland niet gewoon. Er is zelfs de gewoonte in Nederland, als je uw offerte niet binnen de 2 dagen bezorgt, dat het eigenlijk een soort van onbeleefdheid is of onrespectvol is naar de dingen van, ja, je bent niet geïnteresseerd in mij als klant. Hè? Dus je moet daar echt net snel die offertes gaan opzetten.
Ja. Ontzettend boeiend. Maar je hebt er straks ook geteased met uw derde topic, en dat wil ik zeker ook nog aan bod laten komen. Dat zijn die teambuilding-activiteiten. En ik vermoed dan dat je een stukje teambuilding-activiteit cross-country opdoelt.
Ja, inderdaad. Ik ga niet spreken van welke soorten teambuilding zijn er, maar wel, ja, Belgisch-Nederlandse teams zien we ook heel veel dat daar toch wel een bepaalde onderhuidse frictie zit tussen die twee. Ja, ook wel ergens logisch. Ik had net gezegd, ja, er is geen buurland zo verschillend als België en Nederland. En toch hebben we heel veel bedrijven Benelux teams. Dus je zet die twee teams samen en je verwacht dat die zonder boevenba gewoon concreet en heel goed moeten samenwerken. En je ziet gewoon, al sowieso in het leiderschap geven bijvoorbeeld, is een groot verschil. In het, ja, weten we inderdaad, feedback geven, de directheid versus de indirectheid, is er een groot verschil. We hebben net gezegd in het eerste punt, organisatie is ook een groot verschil van het plannen versus op het moment gaan we de problemen oplossen die zich stellen uiteindelijk. Communicatie is ook anders. Evalueren van dingen is anders. Overtuigen van hoe moeten we nu inderdaad iemand meekrijgen in een beslissing om met het bedrijf X of Y te gaan doen. Dat zijn allemaal punten, ik denk dat er een stuk of 8 of 9 zijn uiteindelijk, die gewoon anders zijn. En dat zorgt in meetings voor tegengesteldheid uiteindelijk. En de Nederlanders denken van, nou, waarom willen die Belgen niet mee? En die Belgen denken van, waarom zijn de Nederlanders nu altijd zo moeilijk of waarom moeten ze altijd hun wil doordringen uiteindelijk of doorduwen? En dan zeg ik van, kijk, als je een teambuilding organiseert met je bedrijf, en je zegt van, nou, het lijkt leuk om eens een keer Nederland en België samen te doen, gaat dat niet gewoon eens een keer een activiteit doen of een sportactiviteit of iets gaan eten of zo? Maar zorgt ook altijd dat er iets cultureel tussen zit uiteindelijk, dat je kunt gaan inspelen op die verschillen, organiseert een aantal activiteiten, waardoor dat die verschillen eigenlijk heel zichtbaar worden van hoe moeten we nu een X of Y gaan oplossen bijvoorbeeld. Hè? En, dat kan een vraagstuk zijn, maar dat kan ook inderdaad iets dat je een hut moet bouwen of iets anders moet bouwen met elkaar. Ja, dat je gewoon eens een keer kunt observeren hoe pakken Nederlanders het aan en hoe pakken Belgen het aan. En dan eigenlijk de best of both worlds in je volgende fase gaan verwerken uiteindelijk. Dus voor de teambuilding, activiteiten, organisators, ja, kijk er eens een keer naar. Vraag altijd van, is het een Belgisch-Nederlands team? Gaan we gewoon zo laten boogschieten? Of gaan we er nog iets extra cultureel aan toevoegen? Want uiteindelijk, je klant gaat super tevreden zijn. Waarom? Omdat je nog iets extra erbij hebt, waardoor dat je die teams eigenlijk beter kunt laten samenwerken, wat ook de bedoeling is van een teambuilding. Trouwens, in Nederland zijn er ook heel veel teamuitjes. Ik bedoel, wij hebben teambuildings, zij hebben ook teambuildings, puur ook voor Google. In België gaan we vooral op teambuilding zoeken. In Nederland gaan ze op teamuitje en op teambuilding zoeken. En een teamuitje is gewoon van lekker gezellig samen zijn en niet te veel. En een teambuilding is echt van, er is een structureel probleem in ons team en we gaan het oplossen door de mensen activiteiten of opdrachten te laten uitvoeren waardoor ze beter gaan samenwerken. Dus dat is al een groot verschil met wat er enkel in België bijvoorbeeld is.
Maar je bent ervan overtuigd dat, ondanks de lijst van verschillen die toch indrukwekkender is dan ik had verwacht, dat je met een goede teambuilding daar bruggen kan slaan.
Het is meer dan een teambuilding uiteraard, maar dat is een start hè, uiteindelijk. Waarom? Omdat dan eigenlijk echt begrip komt tussen die twee culturen.
Misschien alleen al begrip over het feit dat er verschillen zijn.
Ja, ook al heel belangrijk. Hè. Nog een kleine anekdote. We waren ooit voor een bekend elektronica-merk een sales training aan het geven, of een marketing training was het. En ik was aan het vertellen hoe dat soms Belgen in een bedrijf bezig zijn en dergelijke, en maar ook consumenten. Van ja, we hebben dat altijd al zo gedaan, waarom moeten we nu veranderen? Zo van die zaken uiteindelijk. En ik zag daar ineens zo een manager zo... handen voor de ogen. En ik wist niet, is ze nu aan het huilen of is ze nu aan het lachen? En ik spreek haar aan. Ik zeg, is er iets herkenbaar of zo? Ja, zegt ze, we hebben juist 3 maanden geleden samenvoeging Belgisch-Nederlands team gehad en ik moet daar leiding aan geven. En dat is, wat jij zegt, is exact wat die Belgen willen. Ja, ik wil het zo, want we gaan moeten vooruit gaan en evolutie en allemaal.
Dat moet je wel meekrijgen.
En die Belgen zeggen, maar waarom? We hebben dat altijd zo gedaan. Waarom moeten we nu eens anders gaan werken? Enzovoort. En die wou niet mee uiteindelijk. En straffe was, ik zeg, ja, je hebt een Belgisch team. Ik zeg, is dat ook binnen de marketingcontext? Ja. Ik zeg, maar waarom zijn die dan hier niet mee aan tafel? Ja, die vonden dat niet nodig, want ze kenden de markt Belgen al. Dus ze hoopten gewoon dat wij van meer gingen... dus dan heb je al meteen zo van... Die Belgen duwen zich af, 2-0 achter, mm-hmm. Tegen die Nederlanders. En die Nederlanders denken gewoon, die Nederlandse managers... We duwen die door, hoe dat wij het doen. En dat is uw grootste fout uiteindelijk. Andersom trouwens ook, hè. Als jij als Belg te weinig naar Nederland gaat, dan lopen die Nederlanders ook gewoon over je heen. En die mondigheid bijvoorbeeld, cliché, maar ik zie dat ook gewoon hoe de zelfzekerheid van jonge mensen, die eigenlijk nog alles moeten bewijzen, maar die gewoon hun eigen mening mogen zeggen, dat is ook logisch in die cultuur. Je moet je mening geven. En in België van, ja, ik ben nog maar te groen achter mijn oren, ik zal maar rustig zwijgen. En als ik iets te zeggen heb, zal ik het in de wandelgangen doen. En dat is ook al, ja, ik kan daar ook weer al 5 dagen over praten.
Ja, ik wou net zeggen, ik heb het gevoel dat we hier nog uren over verder kunnen, maar die tijd hebben we helaas niet. Nu, ik had verwacht dat je het al gedaan zou hebben, dat je al een name-dropping van jullie website gedaan zou hebben, want jullie hebben een fantastische website waar nog meer voorbeelden van die cultuurverschillen en podcasts en zo verder op staan. Hè.
Ja, klopt. Kijk, dan zijn we al... ze mogen wel met de meest Nederlandse Belg noemen, maar toch ergens die Belgische bescheidenheid. In Nederland zou het al van in het begin gezegd hebben, van nou, bezoek mijn website. Maar inderdaad, dus www.cultuurverschillenbelgennederland.nl en daar
ik hoop
staan...
dat je de .be ook hebt.
De .be ook, uiteraard. Ja, die hebben we ook. Hè. Dus, of .be, die heb je ook. En dat komt eigenlijk op dezelfde portaal uit. Er staan allemaal tips en tricks in hoe je moet omgaan met Nederlanders in België, in zaken doen uiteindelijk. Hè. Dus organisatie, maar ook in marketing, wat je moet doen uiteindelijk om meer succes te halen aan de andere kant van de grens. En ook het samenwerken tussen de teams. Tips, tricks, actualiteit wordt er ook eigenlijk constant besproken. En heel veel podcasts, niet alleen van onszelf, maar ook van bedrijven die iets zinnigs daarover te zeggen hebben, mm-hmm. of die bepaalde zaken hebben meegemaakt, die worden daar ook op gepost uiteindelijk, dus zeker de moeite om te bekijken.
En ik neem aan, jullie contactgegevens staan daar ook op, mochten mensen nu zeggen van, uiteraard. Wij zouden ook eens zo'n audit willen, dat ze u kunnen vinden.
Telefoonnummer, website, e-mail, alles staat daar, we worden wel regelmatig gespamd, door omdat je je telefoonnummer openbaar maakt, maar dat is geen enkel probleem. De Nederlanders mogen ons spammen, de Belgen mogen ons spammen, absoluut. Alright. En het verhaal is eigenlijk, het belangrijkste is vooral kijken naar die verschillen, erkennen dat die verschillen er zijn uiteindelijk, en zien hoe dat je daarop kunt inspelen om meer succes te hebben, zowel in zaken doen als in samenwerking.
Ik denk dat dat een heel mooi is om mee af te sluiten, Erik. Dankjewel voor je komst naar de studio.
Graag gedaan.
En uw beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende keer.